onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 99 en daarvan het eerste vers, terwijl straks naar de wet het zesde vers van Psalm 99 zal gezongen worden. God de Heere regeert, weegt gij volken eer. Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden nu 1 Timotheus 2. Eerst de heilige wet des Heren en daarna Psalm 99 vers 6. Toen sprak God alle deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar God en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis tot zijn tijd. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks ook dat de vrouwen in eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding. Met het welk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wel dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Tot dusverre. Wij willen in de voorbeden en de dankzeggingen gedenken Frank Westering, die gisteren thuis mocht komen uit het ziekenhuis, en de familie Westering, wier dochter gisteren mocht thuis komen uit het ziekenhuis in Utrecht. En in de dankzegging onze zuster Stoffer, die vandaag weer met ons samen vergaderd mag zijn in Gods huis. Laten we trachten met elkander het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere God, des aanziens en des menigvuldig ontfermend, wat zou het een voorrecht zijn, als gij ons gaaft een indruk van uw hoogheid, heerlijkheid en majesteit, en van onze nietigheid, strafwaardigheid en schuld. Want heren, wanneer we deze dingen tegenover elkander mogen zien, och, dan zullen we komen in het dal van ootmoed en vernedering des harten. Want u zijt toch immers de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. En nu wilt gij ook wonen bij diegenen die eens vernederden en verbrijzelden des geestes zijn. Heren, dat kunt u alleen maar geven door de werking van uw heilige geest. Wanneer u dat woord van u zo door uw geest toepast op ons hart, dan zullen we een gebroken hart en een verslagen geest ontvangen. O Heren, dat zijn de offer die gij zelf werkt en waarin gij ook een welbehagen hebt. Wil dan zo met uw heilige geest wonen en werken, ook in dit morgenuur in het midden van ons? Wil uw wandelingen onder ons heerlijk maken? Kon het zijn, Heren, daar gij tussen de gouden kandelaren doorwandelt, dat gij ook uw weldaden zou kwijt kunnen, dat we niet vervuld zijn met zoveel andere dingen, dat er geen plaats is voor u. Maar daar we in uw huis samen vergaderd zijn, dat het ons een voorrecht mocht wezen om te knielen voor uw heilig oog en aangezicht. En nu staan we gereed, Heren, om voorbiddingen en smekingen en gebeden op te zenden tot u. We staan hier ook tussen de gemeente en tussen u, o God, om de belangen ook van dit volk voor te dragen aan de troon van uw genade. Dit hebben we allemaal gemeen, dat we zondaren zijn en ons verbondshoofd Adam van u den Heere zijn afgeweken. En dat we daardoor strafwaardig en schuldig zijn in alle opzichten. Er is geen enkel moment, Heren, dat we niet zondigen. Want we zondigen met gedachten, met woorden en met daden. Het mag u behagen, o God, onze ogen daarvoor te openen. Anders zijn we blind voor onze zonden en voor onze ongerechtigheden, voor onze afmakingen. En Heere, ach, wilt ge dan door uw woord en door uw geest ons onderwijzen, en ieder van ons, in de omstandigheden waarin we ons bevinden, als we onbekeerd zijn, Heere, geef dat de schrik des Heere ons mag doen bewegen tot het geloof, en dat we door de liefde van uw dierbare Christus gedrongen werden, en als onze voeten mogen staan op het pad des levens, Heren, het zij bij de aanvang of bij de voortgang, dat ge ons dan onderwijzen wilt, ook alweer door uw woord en door uw geest, maar ons ook al zo wilt regeren, door datzelfde woord en door dezelfde werking van den Heilige Geest. Heren, wanneer we eens zo afhankelijk mochten zijn, zoals we het hier in het gebed aan u vragen en voorstellen, dan zou u niet onbetuigd laten, want u hebt gezegd, ik wil er om gebeden zijn dat ik het hun doe. O Heere, stort dan in ons hart uit de geest der genade en der gebeden, omdat dat alleen bij u den Heere wel behagelijk is, en dat de Heilige Geest zo het raderwerk onzes gebeds mocht ontsteken. O Heere, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Heere, woon dan zo in ons midden. Wij mogen uw naam ootmoedig en vriendelijk dank zeggen voor beweldadigde. En we denken aan onze broeder Westering die thuis gekomen is. We denken aan de dochter van onze broeder Ouderling Westering die gisteren mocht thuis komen uit het ziekenhuis. Och, wat hebt u het voor beide families welgemaakt. Geef dat ze met die weldaad ook nu den Heere mogen eindigen. En dat ook die moeder die thuis mocht komen, Heere, in ootmoedige dank mag bukken aan de troon van uw genade. Ach, Heere, ze heeft het ook mede verzocht om uw grote en heerlijke naam daar ootmoedig en vriendelijk voor dank te zeggen, o Heere. Wij bidden u voor alle beweldadigden, ook voor onze zuster Stoffer,
die weer met ons in uw huis mocht aanwezig zijn. O God, geef dat ze alle, al die beweldadigden, dat ze vast mogen lopen met hun dankbaarheid. En dat ze met de dichter mogen zeggen, waar zal ik de Heere mee tegenkomen? En waar zal ik mee de bukken voor u, die hoge God? Er is maar één plaats die geschikt is. Wanneer we terechtkomen bij die biddende en bij die dankende hoge priester. Heere, wil dan alle dankzeggingen veraangenamen met de wierook van uw voorbeden en van uw offeranden. Tot verheerlijking uw naams die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Want Heere, als u dat doet, dan zullen op dit ogenblik ook onze dankzeggingen verschijnen. Daarvoor het aangezicht des vaders, terwijl gij zit aan de rechterhand des vaders, en dat gij bidt, en dat gij dankt. Heere, wanneer we door het geloof, zo in onze gebeden, eens mochten opwaarts zien, als het ware daar in de hemelse zaligheid, en dat we dan mochten verstaan, en de kracht ervan mochten beleven, die ook voor ons bidt. Wij zijn biddeloze bidders en dankeloze dankers. Maar in u zijn we ware bidders en ware dankers. Heere, geef ons iets uit de volheid van Christus verdiensten door het geloof. O, wat zal het dan een zalig iets zijn om hier op aarde te bidden en te mogen danken. Dan wordt uw naam erin verheerlijkt. En geprezen en groot gemaakt. Heren, wij denken ook aan onze zieken. Wilt u ze alle tezamen gedachtig zijn. En geef dat ze voordeel mogen trekken uit het leed. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heren. Dat gij een van onze prinses ook in deze week die voorbij ging. Weer een jaar tot haar levenslengte toedeed. Och, Heren, wij bidden van u. Geef dat die koninklijke harten zich eens mogen buigen in ootmoed en vernedering des harten voor uw genade troon. Voor de koning der koningen en voor de Heere der Heren. We worden geroepen, Heren, te bidden voor al degenen die in hoogheid zijn gezeten. Voor koningen en degenen die over ons regeren. Het zij waar dan ook in ons vaderland en in deze wereld daarbuiten. O God, opdat we stil en gerust mogen leven mochten leiden in alle stilheid en eerbaarheid en godzaligheid. Heere, bind deze dingen op onze harten en denk zo aan ons in genade en ook aan het koninklijke huis. Verwerp het nog niet, Heere, maar laat uw aangezicht nog over hen alle tezamen lichten. Dierbare ontfermer, gedenk uw ganse kerk over het troon der aarde, overal waar ze zijn. Hier ter plaatse, in ons vaderland en verre daarbuiten. U kent ze alle. Er wordt er niet één gemist. U zult zorgen dat ze behouden aan land komen. Dat ze in de behouden haven binnengaan. Heren, wij kennen er maar enkele. U kent ze allemaal in al hun gebrek, in hun zwakheid, in hun worsteling, in hun strijd, in hun aanvechting. Och, Heren. Ontferm u dan over uw Sion. Heb deernis met haar gruis. Gedenk al uw gaarne getrouwe knechten. Wil ze zalven met de werking en de zalving van uw heilige geest. Gedenk ook onze ambtsbroeder Dominee Holtrichter. Die we hier vanmorgen aantroffen. Och Heere, hij is op hoge leeftijd. Geef dat het ten tijde des avonds licht mag zijn ook in zijn ziel. Opdat hij ook, al is hij oud, toch nog een goede boodschapper mocht zijn van het goede. Ontferm u over hem die de mond tot u is. Wil hem ondersteunen naar uw goddelijke toezeggingen. Ondersteunen als van onder eeuwige armen. En dat naar de rijkdom uw goede tierenheid uit genade alleen. Om de offeranden en de verdiensten van de zoon uw eeuwige liefde. Denk aan ze die met ons medeluisteren. Want Heere, u zijt aan tijd, maar ook niet aan de plaats gebonden. Uw toezicht gaat over alles, maak het zo wel. En zie op ons neder in genade, opdat ons werk voorspoedig gaat. en scheld ons alle misdaan kwijt. O Heere, die vol ontferming zijt. Amen.
Het woord vindt u voor vanmorgen opgetekend in 1 Timotheus 2 en daarvan de versen 5 en 6. 1 Timotheus 2 vers 5 en 6, waar het woord van God aldus luidt: want er is één God, er is ook één middelaar God en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis tot zijnen tijd. Wij willen vanmorgen, mijn geliefde, u daarbij gaan bepalen. Maar dan zouden we deze predikatie willen inleiden dat wij in een verleugende wereld leven. En wanneer wij onze kranten en de berichten die ons toekomen daarin recht verstaan en bezien, dan zullen we bemerken dat de duivel ook in de kranten zijn aandeel heeft. Ongetwijfeld, u zult het natuurlijk net zo goed weten als wij, dat er in de week, en de vorige week die voorbij ging, dat er aardschokken in ons land zijn waargenomen. De laatste in Roermond, en ik meen in Ouderkerk aan de Amstel. En weet ge wat er toen in de kranten stond? De mensen moesten toch vooral niet ongerust worden. Als de Satan aan het preken is, dan zegt hij: maak je toch niet ongerust. Leef maar zo door, het komt best in orde. Hij zal met alle mogelijke middelen die er zijn, zal die ons in een verkeerde rust zien te houden. Waarvan de Heere zegt: wee de geruste te Sion. En de zeker op de berg van Samaria. We denken onwillekeurig op dit ogenblik, want de Heere doet het anders, dat zult u bemerken. En het woord dat we vinden in Lucas 21 vers 25 tot en met vers 27. Daar lezen we het woord aldus, dat heeft de zaligmaker gezegd. Die gaat ons getrouwelijk en in alle waarheid gaat hij ons de dingen zeggen zoals ze zijn. En dan zegt hij: en er zullen tekenen zijn in de zon en in de maan en in de sterren. En op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij zien het teken van de Zoon des mensen op een wolk met grote heerlijkheid en kracht. Er staat in het Grieks: wanneer de mensen twijfelachtig zullen zijn. Dan staat er in het Grieks een woord dat betekent: er zal geen uitweg meer wezen. Als de Zoon des mensen komt, mijn geliefde, op de wolken des hemels, en we zijn vreemdelingen voor hem, we kennen God niet, we zijn zonder hoop eigenlijk in de wereld. En als hij komt, dan is het net een eeuwigheidsseconde te laat, dan is er geen doen meer aan. En dan zullen de mensen uitkijken naar een uitweg. En die uitweg, die zal er niet meer zijn. Als u eventueel ergens heen gaat en u ziet een teken staan van een doodlopende weg, gaat u zo'n weg dan in? U zegt: nee, natuurlijk niet. En wat nu zo heel natuurlijk en zo logisch is, dat wij in het dagelijkse leven geen weg inslaan dat een doodlopende weg is, daar geen uitweg meer is. Wat is het dan ontzettend onlogisch als we ten opzichte van het geestelijke leven een weg inslaan dat tenslotte een doodlopende weg is. Want wat de wereld heeft en geeft, wat de Satan u voorstelt, dat is het teken, u kent het misschien wel, van een doodlopende weg. Dan staat het zijn op onveilig. En dan is er straks geen uitweg meer. Daarom gaat de apostel, die gaat aan Timotheus schrijven. En dan zegt hij: denk erom, want er is een God. Er is ook een middelaar God en der mensen, de mens Christus Jezus. Dat gaat niet over een doodlopende weg, dat gaat over de weg, de waarheid en het leven. Dat gaat over een verse en een levende weg, door de welke, om die te bewandelen, wij kunnen zalig worden. Daar willen we met elkander over gaan denken. En dat schrijven wij erboven, Paulus' opdracht aan Timotheus, omtrent het zalig worden. Want dat gaat er net aan vooraf. En dan komt het, de tekst met het redengevende voegwoord, want er is één God. Er is ook één middelaar God en der mensen. De mens Christus Jezus. Wij willen stilstaan, allereerst, bij de waarschuwing voor dit zalig worden. In de tweede plaats de bron van dit zalig worden. En in de derde plaats het werk voor dit zalig worden. De waarschuwing, de bron en de weg voor dit zalig worden. We willen eerst zingen van Psalm 40, de versen 3 en 5. Wij willen, mijn geliefde, allereerst gaan wijzen op de waarschuwing voor dit zalig worden. Onze tekst is genomen uit een pastorale brief. Dat wil zeggen, de apostel Paulus, die heeft aan Timotheus als het ware instructies gegeven hoe men moet verkeren in het huis des Heren. Niet als prediker alleen, maar ook als ouderling en als diaken, als mannen en als vrouwen, als dienstbare en als vrije. Want hij heeft gezegd, bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 15, dat hij zegt, zo moet je nu in het huis Gods, dat is zijn gemeente, verkeren. Er zijn bepaalde normen en voorwaarden voor. Ik geloof dat wij dat aan allen tijden in acht moeten nemen. Ook in Elburg, jazeker. Niet alleen voor de dienst, voordat de dienst aanvangt, dat we in het huis des Heren komen, dat we onze voeten en onze tong en onze mond misschien zullen bewaren als we ten huize onze Gods ingaan. Maar dat niet alleen, hoe zich de mannen hebben te gedragen en de vrouwen hebben te gedragen. U leest dat maar eens na. U moet eigenlijk die hele brief van Timotheus, die eerste brief die hij aan Paulus schrijft, zowel mannen als vrouwen, jongelingen en jonge dochters, ik zou zeggen knapen en meisjes, die moeten als het ware deze brief eens lezen. Hoe men zich moet gedragen in het huis des Heren. Want dat huis des Heren, mijn geliefde, dat is aan vele gevaren onderhevig. Paulus heeft hem in de Efeze gelaten. Hij was ervan overtuigd dat hij het ware geloof bezat. Hij was een zoon van een gelovige Joodse vrouw en van een Griekse vader. En hetzelfde geloof dat in zijn grootmoeder en in zijn moeder woonde, dat woonde ook in hem. Wat is dat een voorrecht, zeg, als je dat mag zeggen. Het geloof in mijn grootvader of in mijn grootmoeder, in mijn moeder, in mijn vader, datzelfde geloof dat leeft ook in mij. Kunt u dat ook zeggen? Of wat zou dat een voorrecht zijn? En nu was Timotheus, dat was een man, een jonge man, die was eigenlijk gegrepen onder de bediening van het woord van God door de apostel Paulus, die je begrijpt. Timotheus die hield veel van Paulus en Paulus hield veel van Timotheus. Hij noemt hem dan ook zijn oprechte zoon. En nu liet hem te Efeze. Timotheus die was wat schuchter, die was wat jong. De apostel zegt, niemand veracht uw jongheid. Maar ja, hij was wat schuchter van aard. En nu gaat de apostel, nu gaat hem vertellen dat er op de gemeente, ja, dat er zwaarheden zullen komen. Dat er valse leraars zullen zijn. En een van de venijnigste wapenen, zou ik echt willen zeggen, die de duivel gebruikt in een gemeente, in een kerk, wat denk je dat dat is? Dat is de eigen gerechtigheid. Dat is het doen van goede werken om daarmee iets te zijn of te worden voor God. Dan ben je een eerbaar lid van de gemeente, alleen je versmaadt de Christus der Schriften. Daar is geen plaats voor. U moet gedurig maar luisteren of u soms karaktertrekken van uw geestelijk leven erin bespeurt. Of u misschien ook bezig bent door een keurig net leven te leiden. Net precies om de Christus der Schriften als borg en zaligmaker en middelaar uit te schakelen. Want dat doen we eigenlijk niet als we van onze eigen gerechtigheid een grond willen maken. En daar heeft de apostel op gewezen in dat eerste hoofdstuk en dan begint hij in het tweede hoofdstuk. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbidden en dankzeggen voor alle mensen. Waar komen daar toch veel aan tekort, hè? Voorbiddingen, smekingen, gebeden, dankzeggen. Och ja, we hebben vanmorgen ook voorbeden gedaan. En we hebben ook dankzeggingen opgezonden. Voor zieken en voor degenen die genezen waren. Voor beweldadigden. Maar wat moesten we dat eigenlijk, dan doen we dat zo voor dit kleine kringetje. Zoals we hier samen voor het aangezicht des Heren vergaderd zijn. Maar nu gaat in dat verband, gaat de apostel zeggen, want er is een God, mensen houden er rekening mee. En als wij tot de conclusie komen dat God bestaat, weet u dat God bestaat? Ik weet het van iemand die studeerde voor dominee. Dat heeft hij me destijds, hij is nou wel in de hemel, dan heeft hij me dat zelf verteld. En hij zegt, ik studeerde voor dominee en ik was godlogenaar. Hij zegt, en toen liep ik door Utrecht heen en toen kwam hij ineens tot de conclusie, tot de stellige overtuiging dat God bestond. Dat zij God zelf tekenen. Hij liep er bij de Domkerk. Hij zegt, ik zou de plaats nog kunnen aanwijzen. Daar was het. Dat de Heere zei, ik God ben God. Ja, toen wist ik dat God bestond. Weet u al dat God bestaat, houdt u daar rekening mee. Want als God nu bestaat, dan er is een God.
En dat wij nu allemaal verantwoording zullen moeten afleggen voor die God.
U en ik. Wij voor ons spreken. Voor onze herderlijke zorg die we aan u hebben besteed en nog besteden. Waarin grote, ontzettende, ontstellende tekorten zijn. Maar al die mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. En die reizen naar hun eeuwige bestemming. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden. Smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Zelfs voor koningen en alle die in hoogheid zijn. Dat laat dat ontzettend veel te wensen over. Wie is er hier vanmorgen in de kerk? Die de hand niet in de boezem moet steken. Hij zegt, oh wat in dat gebedsleven, wat is die hand toch belaagd. Oh, die handen zijn zo belaagd, geliefden. En er staat erop dat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Wat is een groot verschil, hoor. Of dat je hier in de Beekstraat zit, ergens in Nederland, in de kerk. Of dat je in een kerk zou zitten achter het ijzeren gordijn, of in Roemenië. Ja, maar moet je dan voor zulke mensen bidden? Kijk eens, God heeft met alles zijn bedoeling, mijn geliefde. En ik denk toch wel dat er in Roemenië en achter het ijzeren gordijn anders gebeden wordt dan wij hier. Het kon wel eens gebeuren dat er smekingen opgezonden werden tot de troon van Gods genade. Of ook degenen die in hoogheid zijn gezeten, of de Heer ze wil leiden. Of die ze wil bewaren voor ontzettende vervolgingen enzovoort enzovoort. U verstaat dat hopelijk. Zo is er verband tussen de kerk en tussen de overheid. Want u moet niet vergeten dat de kerk, dat is een wonderteken. U vindt het misschien heel gewoon dat we hier zitten. Maar we zitten hier op vijand grondgebied. We zitten hier op het terrein van de geweldhebber des doods. En van de vorst der duisternis. En van de overste deze wereld. Ze zeggen wel eens wat van de kerk. De kerk, dat is een planting des Heren. Dat is gewoonweg een wonderteken. Dat hier de mensen vanmorgen bij elkaar zijn. En dat moet de duivel, mijn geliefde, die moet het nou goed vinden ook. En nu begrijpt u zeker wel. Dat het een wonder is dat er nog een kerk op deze aarde is, ondanks al de aanvechtingen en de bestrijdingen van de vorst der duisternis. En dan zegt de apostel, want dat is goed voor God, onze zaligmaker en aangenaam, wanneer wij de zielen van onze medemensen op ons hart dragen. Daar moet je maar eens even over nadenken. Toen ik met deze stof bezig was, weet je wat ik toen gezegd heb op de studeerkamer gemeten? Toen heb ik gezegd, daar sta ik schuldig. Daar sta ik schuldig. Voor de vijanden van God, die ook een ziel hebben voor de eeuwigheid. Wat sta ik schuldig tegenover mijn jonge mensen? Tegenover de onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid. Ik heb die schuld voor God beleden op een studeerkamer. En dan staat er in het vierde vers welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat wil dus zeggen dat we onzalige mensen zijn. En het wil zeggen dat we als het ware leven in een schijnbeeld, in een leugenbeeld. En nu zouden we dat van tweede opzicht kunnen zien. Welke wil dat alle mensen zalig worden? Heb je nou wel eens ooit in de Bijbel gelezen dat God niet wilde dat iemand zalig werd? Dat evangelie dat wordt gepredikt. De zaligmaker heeft het zelf gezegd. En die heeft gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een iegelijk die in hem geloven. Er wordt toch geen mens uitgesloten? Een iegelijk die in hem geloven, het eeuwige leven hebben. U weet wel, onderscheiden wel is, het is één wil in God hoor. En in die hogere eenheid Gods, daar is de verborgen en de openbaarde wil, die is één.
hebben er wel eens over gesproken. Goed, de verborgen wil. Welke wil dat alle mensen zalig worden? U kunt zalig worden. Je bent voor dat zalig worden nooit te oud. En nooit te jong. En nooit te slecht. Maar die verborgen wil van God, die gaat door. Alle mensen, dat wil zeggen, uit alle geslachten, tongen, talen en natie. Bij God is geen aanname des persoons. En dan zegt de apostel, welke wil dat alle mensen zalig worden? Timotheus, denk erom. Prediker, denk erom. Ouderlingen en diakenen, denk erom. Draag die gemeente, draag je mee de mensen op ter hart. Dat is een zware last. Maar die last die mag je brengen bij de Heere. We mogen in het gebed die last van onze medemensen, onze medereizigers naar de eeuwigheid, die mogen we brengen daar aan de troon van Gods genade. En dan wil ik het eerlijk bekennen, gemeente. Eerlijk bekennen. Och, hier schiet ik ook zoveel tekort om een gemeente gedurig aan de troon der genade te brengen en deernis te hebben met de mensen die een even onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid hebben als wij. En dan zegt de apostel, en dan zegt hij, want er is een God. Ik zeg het eerst eens zo, want er is een God. Ook de mensen die zijn bestaan loochenen, daar hebben we tegen te zeggen, er is een God, hoor, er is. Maar dan moet je er zelf van overtuigd zijn. Als je preekt en je bent niet overtuigd dat God bestaat, dan heb je geen overtuiging. Je moet zo, als het ware, in dat dadelijke geloof staan als je preekt van het bestaan van God. Dat je dat met alle klem en ernst naar voren brengt en doorgeeft. De gemeente die moet het aanvoelen. De prediker die staat in het ware besef dat er een God is. Want er is, ik zeg het eerst, er is een God. Dat is tegen de mensen die het Godsbestaan loochenen. Want God is wel te kennen. Ik denk onwillekeurig aan artikel 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben er wel eens meer over gesproken. U weet wel, er zijn 37 artikelen des geloofs, waarin onze kerk de reformatie uitgesproken heeft. Hun geloof, wat ze in die God hebben opgedolven uit het woord van God. We kennen hem door twee middelen. Ten eerste, door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Welk is als een schoonboek waarin alle schepselen, zowel grote als kleine, zijn als letteren die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen. En wat? Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus hebt u dat nog niet gezien? Dan moet u maar eens letten op de maanreiziger. Dan moet je eens letten wat die arme mensen die ze naar de maan willen sturen, ze hebben het bereikt. Wat een lawaai of daarbij gemaakt wordt. En hoe ze alles moeten uitdokteren en uitstippelen. En wij zien met al die hemellichamen, de aarde en al die andere planeten, zien we zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En als ik dan in de kranten lees dat ze zo'n reis naar de maan willen zeggen, dan zeg ik, wat is God toch groot? Wat is die toch machtig? Wat is die majesteitelijk? Wat is die heerlijk? Welke dingen allemaal genoegzaam zijn, zegt de apostel, om de mensen te overtuigen en ze alle onschuld te benemen. Dus nou zie ik die hele wereld voor me. En die mensen reizen allemaal naar de eeuwigheid. Of ze het geloven of niet geloven. Of ze in die God geloven of niet in die God geloven. Dat doet er niet toe. God die discussieert niet. Die gaat met ons niet reden twisten als zodanig. De apostel zegt, want er is een God. Er is een God. En die God? Ja, maar daar staan we mee in rekening. Weet je wel wat de Bijbel zegt? U gelooft toch dat God bestaat? Ja? Hebt u een waar geloof? Hoe kan ik dat weten of ik een waar geloof? Dat moet je aan de vruchten nagaan, gemeente. Als u zegt dat u in God gelooft en u leeft zo voor het vaderland weg. U leeft zomaar rustig naar de eeuwigheid. Dan gelooft u niet in God hoor. Want als je in God gelooft, dan moet je nagaan wat de Heer in zijn woord zegt van zichzelf. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Mensen, als je nou toch in God gelooft, dat het oordeel komt en dat je een keer sterven moet. En dat het leven onzeker is. En dat alle dingen naakt en geopend zijn. En je leeft toch zo door. Geloof je dan in God? Geen sprake van. En dan denk ik aan dat ontzaglijke woord wat Jacobus zegt. Gij gelooft in God. Hij zegt, gij doet wel. Maar de duivelen geloven het ook. En ze sidderen. En ik wou dat de mensen in Elburg eens wat meer gingen sidderen. En dat de schrik des Heren ze mocht bewegen tot het geloof. En dat ze door de liefde van Christus, mijn geliefde, werden gedrongen. We hebben zo even gezegd, er is een God. Een waarschuwing. De apostel die zegt tegen Timotheus, Timotheus, je moet gedurig als je aan het preken bent, je vinger opsteken. En dan moet je de mensen ernstig waarschuwen. Want ja, die Timotheus die maakte kennis met allerlei. Ach, wij zitten hier nou in Elburg. Dat zijn allemaal van die rechtzinnige mensen. En dan in de Beekstraat. Nou, nou. Ja. Je maakt niet zozeer kennis met heidenen. Maar die Timotheus, ja, daarin even. Die maakt ook kennis met de heidenen. En die hielden er vele goden op na. Niet waar? En dan zegt de apostel tot Timotheus, want er is één God. Dat is tegenover de mensen die er vele goden op nahouden. Nou ja, dat doen wij gelukkig niet. Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Of ze hier in Elburg in de christelijk gereformeerde kerk er ook nog geen andere God op nahouden. Weet je wat ik wel eens tegen mijn catechisanten gezegd heb? Jongens en meisjes, luister eens. Jullie houden er een God op na, geloof ik, die doof is en blind. Die niet zien kan en die niet horen kan. Want, als je nou zo je zonde bedrijft voor het aangezicht des Heren, dat hij alles ziet, dat hij alles hoort. Hij ziet ons gedrag, hoe we moeten verkeren in het huis des Heren. Hij ziet tot in het donkerste hoekje. Het verste hoekje van de gaanderij. Je kunt je nergens verbergen voor God. Hij heeft ogen als een vlammenvuur. Hij doordringt alles. Hij weet alles. En dan moest Timotheus, die moest zeggen tegen die heidenen, die een veelgodendom, al hielden ze er een algodendom op na. Denk erom mensen, want er is één God hoor. En je moet straks in het gericht verschijnen voor hem. Dat moet je aan die heidenen gaan vertellen. En dat moeten wij vanmorgen gaan zeggen aan de mensen die er ook een soort afgod op nahouden. Vele afgoden misschien wel. En dan zeggen we mensen, denk erom en hou er rekening mee. Want er is één God aan wie je verantwoordingsschuldig bent. En weet je wat er nu nog bij komt? En dat is een van de ergste dingen die er zijn. Er is een conflict tussen God en ons van nature. Och, als er nou een kind geboren wordt, dat is een groot voorrecht. Wat zijn de ouders dan toch blij, hè? Als er een kind geboren wordt. Maar tussen God en dat kleine kind dat er in de wieg ligt. Ouders, heb je eraan gedacht? Je was zo blij toen dat kind geboren werd. Maar er is een conflict tussen God en dat kleine kind. Er is een conflict tussen u als vader en moeder en God. Ik denk op dit ogenblik, ik was nog ongetrouwd, aan een boodschap en een woord van dominee Paul. Toen die in Den Haag stond en toen ik ook in Den Haag was. Weet je wat dominee Pauwen zei? Hij kon het op zijn eigenaardige, zijn eigen wijze zeggen. Hij zei, ouders, vaders en moeders, dat lieve kind daar in de wieg, dat is de oude mens. Ja. Dat is de oude mens. Daar is een conflict. En nu begrijpt u nu wel, gezien dat conflict dat er is tussen God en de mensen, en dat de apostel nu zo ernstig waarschuwt, en dat hij zegt, want er is één God. En voor die God, daar moet je allemaal voor verschijnen. En dat conflict, dat hebben we allemaal. Hij zegt, ja, maar dat is even ontzettend. Als God uw ogen gaat openen, geliefde, daarvoor. Want van nature zijn we nog doof en blind. Maar als God onze ogen daarvoor gaat openen, dan weten we ergens niet waar we zoeken zullen. Er was een boodschap die moesten ze aan de heidenen brengen. En weet je wat dat inhield? Dan moesten ze aan de heidenen gaan vertellen, laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. En ik wil mijn eigen niet preken, dat past niet en dat behoort niet. Maar één ding zou ik toch willen zeggen. Het is toch een groot voorrecht, mensen, als je leert dat je mens bent. En toen ik tot de conclusie kwam dat ik een mens was, en dat ik met God in rekening stond, en dat ik eenmaal voor hem moest verschijnen, toen wist ik me niet te bergen. Want er is één God. Dat is dus de ernstige vermaning. Want er is een God. Houd u er rekening mee. Overal waar u zit hier in de kerk. Bekeerd en onbekeerd. Onwedergeboren en wedergeboren. Want er is een God. Hij zegt, ja, maar wat je dan nou verteld hebt tot op heden, dat is om angstig van te worden. We hebben u gewaarschuwd. En als u daar een beetje angstig onder geworden bent, ik zou zeggen, dan heeft die eerste gedachte enigszins beantwoord wat ze wilden. En dan kijk ik de kerk zo eens rond. En dan zie ik jonge mensen. Ik zie kinderen. Ik zie mensen in de kracht van het leven. Ik zie oude mensen. En die al vele jaren op hun schouders hebben en totten. En dan zou ik zeggen, ook dat wij alle deze waarschuwing omtrent dit zalig worden ter harte mochten nemen. Een ernstige waarschuwing, want er is één God. Maar er is nog meer. Nu is het conflict dat is door ons teweeg gebracht. U kent de historie. U weet dat we in Edens paradijs God buiten de deur gezet hebben. En van nature is er niet eentje die de Heere in huis wil hebben. Nog minder in zijn hart. Ons hart zit vol met de dingen van de wereld. Dus je zou kunnen zeggen, dan staat de zaak met ons, wat dat conflict betreft, op het dode spoor. Dat lijkt zo. Daarom gaan we in de tweede plaats, gaan we letten op de bron van deze zaligheid. Wat is de bron? En wie is de bron van deze zaligheid? Ja. Nu weet u het wel. Nu moeten we weer iets gaan prediken wat we niet kunnen prediken. Nu moeten we tot een diepte komen waar geen enkel pijnlood tot op de bodem raakt. Want, hier staat, want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Kijk, nu worden we bepaald dat er een middelaar is. Wat is een middelaar? Een middelaar die staat tussen twee partijen die oneenigheid hebben. Er een conflict bij is. In het natuurlijke leven als de ruzie is. Och, een dominee wordt er ook wel eens bij geroepen. Ik ben wel eens geroepen bij een man en een vrouw. En hadden ze zo ontzettende ruzie. En dan moest ik middelaar zijn. Bemiddelen. En dan niet eerst die man praten. En dan die vrouw praten. Nee, zwijgen. Nou heeft je vrouw het woord. En dan ging je de dingen tegenover elkaar afwegen. En dan ging je proberen om te bemiddelen. En dat ik 's nachts soms om 1 uur thuis kwam. Dat ik het zo ver had. Nou ja, dat ze elkaar een hand gaven. Had je een bemiddelaar. Dus je stond tussen 2 partijen die een conflict hadden. Dat is de taak van een middelaar. Die gaat bemiddelen, dat begrijpt u wel. Er is ook 1 middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Dus die middelaar die gaat bemiddelen tussen God en tussen de mensen. Nu gaan we er een paar opmerkingen over maken. Er is ook 1 middelaar Gods. En dan wou ik eerst eens even die middelaar vanuit de Here laten zien. We hebben u gewezen op dat ontzettende conflict dat er is. En dat is een ernstig conflict. Want God is zo groot. En wij zijn zo nietig. En zo klein dat er niet uit te spreken is. En dan gaat zo'n nietig wezentje. Als een mens is. Die gaat nota bene proclameren tegen die God. Hij haat die God van nature. Hij is een vijand van die God. En u staat hier. Dat er een middelaar Gods is. Waar is die middelaar vandaan gekomen? Mij dunkt, die moest komen van de partij die God verongelijkt had. Is niet. Als ik schuldig ben ergens in, moet ik dan niet over de brug komen? Of moet degene tegen wie ik schuld heb over de brug komen? Zegt wel, nee, dat is de omgekeerde wereld. Weet je hoe het in het stuk der zaligheid is? Het is een lelijke uitdrukking, maar dan zou ik willen zeggen, dat is nou net de omgekeerde wereld. Daarom zegt de Bijbel ook, wanneer het over de redding van een zonder gaat, het dwaze God. Dat is wijzer dan de mensen, dat dwaze God. Nu heeft God, die heeft voor die middelaar gezorgd. En we gaan dadelijk ook nog even met een paar woorden zeggen wie die middelaar was. Heeft God daarvoor gezorgd? Ik lees bijvoorbeeld dat er een hoge priester is. Daar heeft Paulus het ook over. Hij zegt dat er een hoge priester die is heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Zulk een betaamde ons. Zulk een moeten we hebben hoor. Zullen we zalig worden? U kunt niet zalig worden buiten die middelaar om, mensen. Want zo even, als we u hebben willen doordringen dat er 1 God is, is er ook maar 1 middelaar, hoor. Er zijn er geen 2. Waar u zoekt, of niet zoekt, een 2e middelaar zult u in der eeuwigheid niet vinden. Is er maar 1. En nu is die de middelaar Gods. En daar wil ik allereerst mee zeggen dat hij van God afkomstig is. He? Dat is eenzijdig. Dat is welbehagen. Dat is liefde. Dat is barmhartigheid. De apostel zegt tegen de gemeente van Efeze, maar naar zijn grote barmhartigheid heeft hij ons lief gehad. En dan word je uit genade zalig. Dan is alle roem in dat opzicht uitgesloten. En dan kan er gezegd worden, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Daar is 1 middelaar God. Hij is Christus, Jezus, de mens. Maar ik wil u alweer in dit verband wijzen op de naam van Christus. De naam van Christus, dat wil zeggen dat hij gezalfd is. Wie heeft hem gezalfd? Die middelaar. Is die uit zichzelf gegaan? Wel, nee. God de Vader heeft hem gezalfd. Die heeft hem gezalfd met de Heilige Geest zonder mate, met vreugdeolie boven zijn medegeroepen. Dat is wat. Ik zou bijna weer aan die 3e gedachte beginnen. Die zichzelf gegeven heeft. Die middelaar, die is van eeuwigheid gezalfd. Wanneer hij zich voorstelt in het evangelie. Dan zegt hij, ik ben van eeuwigheid gezalfd. Gezalfd, dat wil zeggen aangewezen. Dat wil zeggen bekwaamd. En daarom staat er niet alleen de middelaar Gods, Christus, maar de middelaar Gods en der mensen. Hij is bekwaam geworden. Weet je wat nou zo'n voorrecht is? Als er nou iemand is die mijn zaken moet behartigen en behandelen, die mij precies kent en die naast me staat. He. En nou is hij ook een waarachtig en een rechtvaardig mens geworden. Je moet, zul je in de vierschaar Gods kunnen bestaan, geliefde, dan moet je een middelaar hebben die vlak naast je staat. Want de duivel die staat ook vlakbij je. En je consciëntie veroordeelt je ook. Och, er is zoveel dat veroordeelt. Ik denk op dit ogenblik aan Jozua de hoge priester. En de duivel stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Maar de middelaar was er ook. En die middelaar die zei niets. En de engel des Heren stond erbij. Die luisterde maar. Hij is de middelaar God en der mensen. Christus is de gezalfde. Van eeuwigheid gezalfd. En dan had God de Vader. Die had gedachten des vredes. En niet des kwaads. Hoe is dat mogelijk? Dat weet ik niet. Dat kan ik alleen maar bewonderen. Kan ik ook niet onder woorden brengen. Kan ik niet bepreken. Er is geen ene dominee die dat bepreken kan. Dat God nu zijnerzijds nog door niets bewogen, maar naar zijn eeuwig welbehagen, dat hij dan die middelaar gegeven heeft. En wie was dat? Nou krijg je nou weer wie dat was. Zijn eigen zoon. Zijn enige geboren zoon. Ik was er dagelijks een voedseling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermaking. Met alle eerbied zij het gezegd. God spreekt menselijkerwijs over zichzelf en over zijn zoon. Hij zegt, oh die zoon van me, dat was nou dagelijks mijn vermaking. Daar ging God in op, in die zoon. En nu staat hier, want er is één God, er is ook één middelaar God. Een middelaar dus die gaat bemiddelen. Hoe die dat doet, dan krijgen we de derde gedachte. En der mensen, maar ik kan u wel zeggen, het geval van u en van mij, dat is zo ernstig, dat is nou eens met geen praatje goed te maken. Hè? We zeggen het wel eens in het dagelijkse leven, u begrijpt meteen dan wat we bedoelen. Ja, maar dat is met geen praatje goed te maken. Daar moet wat anders voor komen. De middelaar God en der mensen. Nou is hij ook een middelaar der mensen. Wat is dat een voorrecht? Me dunkt, die middelaar die heeft zoveel werk, want alle mensen nemen nou de toevlucht tot die middelaar. Weet je wanneer ze dat doen? Als God uw ogen ervoor opent dat er één God is. En zolang als je er een God op nahoudt die doof en blind is, dan dien je de zonde. En dan vraag je ook niet naar die middelaar. Maar als God onze ogen gaat openen, en we denken aan de Heidelberger, is er nog een middel om deze welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Kijk, dan zijn er uitgangen naar die middelaar. Dan wordt er een noodzakelijkheid geboren. Luther die heeft eens een keer gezegd, wie zal er voor mij naar de hel gaan? Dat doet die middelaar nou. Maar daar zijn we nog niet aan toe. De middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Ik trek nog even een lijn met dat vierde vers. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen? Het gaat over het zalig worden. Want er is ook één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. En hierin heeft God zijn vaderlijk hart geopenbaard. Want toen die engel naar Maria ging, we hebben het met de kerstdagen nog herdacht, die engel zegt, gij zijt een begenadigde onder de vrouwen, en gij zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Jezus heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus hij kreeg de naam van Christus, de gezalfde des vaders. En hij kreeg ook de naam van Jezus, omdat hij het volk zou zalig maken van hare zonden. Hoe hij dat doet, het werk voor dit zalig maken, dat gaan we nog even beluisteren, maar eerst zingen van Psalm 68. En daarvan het 16e vers, gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Psalm 68, vers 16. We hebben gesproken, mijn geliefde, over de vermaning ten opzichte en de waarschuwing van dit zalig worden. Ten tweede hebben we gewezen op de bron daarvan en in de derde plaats op het werk voor dit zalig worden. Want zo even hebben we gezegd, het was wel een platte uitdrukking. Met eerbied zei het gezegd, de Heere Jezus kon dat niet alleen met spreken in orde brengen. Het was niet zo dat hij bijvoorbeeld ging vertellen, nou ja, die mensen die menen het zo kwaad niet. Nee, zo ging het niet. Vanzelf gaat het 6e vers zeggen wat er eigenlijk nodig was. En er staat die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor alle, zijnde de getuigenis tot zijn tijd. Die zichzelf gegeven heeft. Nu is er een tweerlei geven. Wanneer u zalig wordt door deze middelaar en door deze God, dan gaat dat, ik zou zeggen, van alle kanten gaat het. Dan gaat het vanzelf. Want God de Vader die geeft zijn Zoon en God de Zoon die geeft zichzelf. Die zichzelf gegeven heeft. Ja, die ging zich geven in de plaats van een zondaar. Die heeft zichzelf gegeven. Wie is er die met zijn hart te borg wordt om tot mij te genaken? En toen is er in de eeuwigheid als het ware een psalm gezongen. Dat was een van de eerste psalmen. Toen ging het over de zaligheid van de kerk. En tenslotte is dat lied weergegeven in onze psalmbundel. We hebben er bij Psalm 40 over gezongen. Er was niets dat voldeten wordt. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen. En uw wet, o mijn God, is in het binnenste mens ingeland. Toen de zaligmaker zijn lijdensweg opging, want we krijgen de volgende week de eerste lijdenszondag. Dit is als het ware een overgang, een overbrugging om tot het lijden van Christus te komen. Weet je hoe de zaligmaker zijn lijden begonnen is? Weet u dat? En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Dat was een middelaarszang tot het middelaarsoffer, die zichzelf gegeven heeft. Dat was zo'n overeenstemming. Als u en ik zalig worden, dan is er zo'n goddelijke overeenstemming tussen de drie goddelijke personen. En dan gaat er een vrede en een zaligheid ons hart vervullen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dan is er tussen zo'n walgelijke zonde als u en ik van nature zijn. En tussen die majesteitelijke God die in de hemel is. Dan is er een vlak veld. Daar zit er niets meer tussen. Mensen, daar moet je eens iets van beleven. Dat het zo vlak veld is tussen God en je ziel. Niks zit er meer tussen. Dan kun je ook, als dat gebeuren mag, dan kun je zo de hemel ingaan. Dan is zo de overgang mogelijk. En dan begrijp je wel, dan ga je niet roemen in jezelf. Of waar zou je nou toch in roemen? Waar zou nou één mensenkind toch in roemen? Doet het maar in je zwakheden. Dat is het beste wat er is. Als je je daarin mag roemen. Maar die zichzelf gegeven heeft. Heeft die zich voor mij gegeven. Kijk, dan ga je roemen in hem. Sta je er nou tegenover. Die zichzelf gegeven heeft. Dat heeft hij gedaan. Dat mag verkondigd worden. U kunt zalig worden. Er is een middelaar die zichzelf gaf. En die zich gewillig gaf. En de vader heeft die middelaar afgestaan. En dat was zijn enige geboren zoon. Zijn eigen zoon. We hebben het er zo even over gehad. Die zichzelf gegeven heeft. Tot een rantsoen voor allen. Ja, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Tot een rantsoen. Kijk, dat woord rantsoen. Dat wil eigenlijk zeggen dat we ons dan geven om iemand uit zijn dienstbaarheid te verlossen, uit zijn slavernij vrij te kopen, of van de straf te ontslaan. Dat houdt allemaal dat woord in rantsoen. En dat komt in de Bijbel voor. We lezen in Exodus en in Jesaja van losgeld. In Job lezen we van verzoening. En in Psalm 49 van verlossen. Want de verlossing van hun ziel is tekort. Hij zal Goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Dus als de verlossing van mijn ziel nu te kostelijk is, dan moet er een ander zijn die een rantsoen geeft. Met eerbied zij het gezegd, waar God de Vader mee tevreden is, dan heb ik vrede. Als ik door het geloof, mijn geliefde, deze zalige dingen mag omhelzen, dan heb ik vrede voor mijn hart. Dan heb ik zaligheid in mijn ziel. Dan heb ik gemeenschap met God. Ja, dat rantsoen, dat hield heel wat in. Wat? Kijk. Dan gaan we u op enkele dingen wijzen. En dan zal dat geven van dat rantsoen. En dat hij zichzelf gegeven heeft. Dat zou wel een beetje wonderlijk worden. Allereerst. Het zijn mensen die onzalig zijn. Dat alle mensen zalig worden. Wat zijn we buiten God? Zit er maar bij dat woord rampzalig. Dat we zeggen vol van ramp. En tot kennis der waarheid komen. Wat zijn we? U en ik van nature. Leugenachtig. Leugenachtig. En wat zijn we in de derde plaats? Dienstknechten der zonde. Paulus zegt, je weet het toch wel, dat wie je dient ter gehoorzaamheid, gij een dienstknecht geworden zijn. We zijn een dienstknecht der zonde geworden. En der zonde, Hoe staat dat er in Romeinen 6? Heb u het al ingevuld? Tot de dood. Dienstknechten der zonde staat er tot de dood. En dat we zitten onder het geweld van de geweldhebber des doods. Dat is de duivel, daar zitten we ook onder. Het gaat nog steeds dieper, de ellende. We zitten onder de vloek der wet. De wet die vloekt ons. En we leven onder de toren van God. Je zou zeggen, wel mensen, hoe kun je nog gerust zitten in de kerk hier vanmorgen? Dat is één stuk ellende die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen. En weet je nou, hoe komt hij zo gerust zitten in de kerk? Dat we buiten dat leven God ook nog dood zijn door de misdaden en de zonden die zichzelf gegeven heeft. Ja, dan is een mens door de zonde een gedrochtelijk wezen geworden. Heeft hij zich daar nu voor gegeven? Ja, die heeft zich gegeven voor tot een rantsoen. En nou staat dat woord rantsoen, dat lees je ook in Matthäus 20, vers 28, gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En er staat hier ook dat woord rantsoen. Maar er wordt er hier een ander woord voor gebruikt. Dat is toch zo schoon. Zo staat het maar één keertje in de Bijbel. Hier het woord rantsoen, dat is anders dan in Matthäus. Eén keer staat in de. En dan wil dat woord rantsoen eigenlijk zeggen, God ontvangt wat de zonde zelf had moeten geven. Hoort u? God ontvangt wat de zonde zelf had moeten geven. En nu heb ik zo'n ontzaglijke schuld. En die borg die dat rantsoen betaalt, die betaalt precies de schuld aan God. Helemaal. Indien u de zoon zou vrijgemaakt hebben, die zichzelf gegeven heeft tot de rantsoen. Indien u de zoon zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Weet je waarom? Omdat Gods heelbare ruimte die daarin is. Al waren er nog 10 werelden, zullen er 10 werelden doorzalig worden. Maar een rantsoen voor allen, bij God is geen aanname des persoons. Als er nou hier vanmorgen, ik wou dat het is waar is, waar was, dat er eens eentje in de kerk zat en die zei, nou kan het voor iedereen, behalve voor mij. Want ik ben de voornaamste, zegt Paulus. Het kon voor Paulus. Wanneer hier de grootste zondaar van de hele aarde in de kerk zat. Een rantsoen voor allen. Uit alle geslachten, tongen, talen en natie. Ik zou zeggen, die zo overtuigd wordt door de Heilige Geest. Die ontvallen het hart niet, want een rantsoen voor allen zijnde de getuigenis tot zijne tijd. Dat is de getuigenis van het evangelie. En dat wordt zo gepredikt. Maar zult ge zeggen, nou heb je zo even in je predikatie gezegd, het is niet met woorden goed te maken. Nee, dat is het ook niet. Heeft de zaligmaker het niet met woorden gedaan? Jawel. Heeft het ook gedaan met woorden. Wanneer hem gevraagd werd of hij de middelaar was, of hij Gods zoon was, als ze hem beledigden, als ze hem in het aangezicht sloegen, als ze hem bespuwden, dan heeft hij het verdragen, stilheid verdragen. Maar als de hoge priester zegt, en nou bezweer ik je, ben je de middelaar? Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, ja of nee. Hij zegt, gij hebt het gezegd. Die zichzelf gegeven heeft. Zijn hele lijdensweg, zijn hele via dolorosa, heeft hij gezegd, ik ben het. En als je nou mij zoekt, dan mogen die vrij heen gaan. Want ik ben gekomen om God te geven wat gij moest geven. Als je nou zo door de Heilige Geest ontdekt wordt, dat je daar staat voor je hemelhoge schuld en dat je er geen raad mee weet, dan is dit dat evangelie die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Dat wordt nou in het evangelie bekendgemaakt, zijnde de getuigenis tot zijn tijd. Die tijd, die was van eeuwigheid bepaald. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij ons tot God zou brengen. Dat was nou zijn bedoeling. En weet ge, wanneer hij ons tot God gaat brengen, als dat getuigenis tot zijn tijd, dat de Heere bestemt, wanneer er plaats voor is, we zouden zeggen dat het lijden kan, dan krijg je dat getuigenis in je hart. Want anders dan zou je met Pilatus moeten zeggen, ja, maar wat moet ik nou werkelijk met Jezus doen? De prediking die gaat tegenwoordig op in een Jezus-prediking zonder meer. Maar als je geen zondaar geworden bent, en als je geen schuldige geworden bent, och ja, dan is die prediking wel goed. En dat evangelie, dat komt wel. Maar u weet niet wat u ermee doen moet. En daarom gaat de Heilige Geest nou overtuigen. Van zonde. Opdat je tot die middelaar zal komen. Opdat je die middelaar zal nodig hebben. Er is één God. Hoe is het nou? We gaan een paar vragen stellen. Er is één God. Houdt u de rekening mee, gemeente? Wij hopen van ganser harte dat u dit duidelijk geworden is. En als u dit duidelijk geworden is, dat er één God is, en dat alle dingen naar hem geopend voor hem zijn, en dat u met hem te doen hebt, en dat u met hem te doen krijgt, u kunt God ontlopen, tot op de laatste snik van je leven. Best hoor, je kunt niet meer in de kerk komen, goed. En je kunt de godsdienst uitschudden. En je kunt zeggen, en ik wil er niks meer van weten. Best. Ik las laat iets op een scheurkalenderblaadje. En toen was er een evangelist. En die predikte het evangelie. Toen zegt er een man. Die zegt, hij wil ons tot Jezus bekeren, maar dat willen we niet. En weet je wat die evangelist zei? Man gaat dan naar de hel. En als je nou God opzij zet. En dat God een begrip voor je is. En hij zegt, en daar hebben we mee afgedaan. Zodra als je sterft, mensen, dan loop je God in de armen aan de andere kant van de dood. Maar dan is er geen middelaar meer. Er is nu nog een middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft. En dat zal wat zijn. Als je onder het evangelie groot geworden bent. En dat je er als het ware in geteeld bent. En dat het je heeft gelaten zoals het is. Weet je door wie je dan veroordeeld wordt? Dan word je veroordeeld door hem. Dat je de gaten van de spijker waarmee hij aan het kruis genageld is nog zult zien. Waarin hij zichzelf gegeven heeft tot zijn offerhanden. Daardoor zul je veroordeeld worden door die handen. Die handen die zo graag zegenen, die zullen dan zeggen, gaat weg van mij. Want er is een God en er is ook een middelaar Gods en der mensen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troost zijn woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Er is ook een middelaar Gods en der mensen, ja. Kinderen van God, wat moet ik nou zeggen? Och, ik denk als je het een en ander zo gehoord hebt, dat je zegt, we moesten eigenlijk altijd ons wat schamen voor het aangezicht des Heeren. Dat we zo weinig daarvan beleven wat hier staat, die zichzelf gegeven heeft tot de rantsoen. Ik weet het, af en toe zal het wel in je hart leven. Och, of nu al wat in mij is, hem prijs. Dat zal hier wel niet bereikt worden aan deze zijde van het graf. Maar eenmaal zal het wel bereikt worden. Als je een kind van God bent. En hij heeft aan God gegeven alles.
wat
u had moeten geven, dan af en toe,
dan zou je
van harte willen liefhebben, van eeuwig willen loven. Ja, dat is net als de dichter zegt: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heere God des hemels en der aarde, we zeggen uw naam ootmoedig en vriendelijk dank. Heb ons willen sterken en steunen naar het lichaam en naar de ziel. Och, gij hebt ook onze verwachting in dit opzicht, we niet beschaamd. Maar Heere, u weet het, wij kunnen het brengen, misschien tot aan het oor, maar niet in het hart. U kunt het wel. U zijt de Almachtige, u spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er. U roept de dingen die er niet zijn, alsof ze ervaren. Wij bidden van u, Heere. Wil de prediking zegenen in alle zwakheid en gebrek. Het was een woord zo, we hebben getracht dit van hart op hart met elkander te bespreken. Wil u het achtervolgen met uw onmisbare zegen. En wil u ons ook weer voorbereiden voor de dienst van vanmiddag, als onze broeder dominee Kok vanmiddag om 2:30 de gemeente hoopt te dienen. Och, woon dan ook in ons midden. Wil zegenend werkzaam zijn tot verheffing en tot verheerlijking van uw naam. En zegen ons bij alle arbeid ook in de week die voor ons ligt. Wij vragen dit alles van u in de vergiffenis onze zonden. Ook tijdens het luisteren en tijdens het prediken. En dat uit genade alleen om Christus wil. Amen. Wij hebben het volgende aan de gemeente mede te delen, dat zo de Heere wil, dat aanstaande zondag er voorbereiding zal zijn voor het heilige avondmaal des Heeren. Dat we de belijdeniscatechisanten vrijdagavond om 7:30 verwachten in het gebouw in de Noorderkerkstraat. Aanstaande woensdag bij Leven en Welzijn hopen we zelf onze bijbellezing te houden. Dat wij mochten ontvangen voor plaatsengeld 25 gulden en voor de band 7 gulden. En dat er aanstaande zondag de extra collector zal zijn voor onze diaconie. Dat vanmiddag dominee Kok u hoopt voor te gaan. En dat maandagavond bij B. Westering er huisbezoek zal worden gedaan. En dinsdagavond bij J. Jansen en H. van Leijen. Wij zingen van Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Even werd me meegedeeld, het huisbezoek van J. Jansen en H. van Leijen is donderdagavond, bij Leven en Welzijn. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, welke wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezicht over u en geven u vrede. Amen.